De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
New Business Radio.
Update met Ron Lemmens.
AI is niet langer een toekomstvisie, maar een dagelijkse realiteit. En toch stuiten veel bedrijven op dezelfde fundamentele vraag. Hoe omarm je deze technologie op een veilige en schaalbare manier? Het gaat namelijk om veel meer dan techniek alleen. Het gaat om betrouwbare data, de juiste infrastructuur en bovenal verandering in de bedrijfscultuur. Vandaag praten we over de weg naar een volwaardige AI factory. Dat zeg ik overigens wel tussen aanhalingstekens. Hoe neem je nou een organisatie aan de hand? Voorkom je shadow AI, dus dat medewerkers gaan experimenteren, en zorg je dat investeringen ook echt rendement opleveren? Ik ga hierover praten met Isabel Mol, CEO voor de Benelux bij Dell Technologies. Met haar gaan we natuurlijk spreken over hoe je AI nu succesvol kan implementeren van werkvloer tot aan het datacenter.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.
Isabel, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, we gaan het over een onderwerp hebben wat eigenlijk je continu overal tegenkomt. De ontwikkeling van AI en ook hoe het door bedrijven omarmd wordt. Er zijn heel veel uitdagingen eigenlijk, want er zijn zoveel mogelijkheden met AI. Alleen, ja, hoe omarmen bedrijven dat? Dell kennen we vaak van de desktop of van de laptops. Maar daar is natuurlijk veel meer wat jullie doen, hè?
Ja, kijk, uiteindelijk als je kijkt naar Dell Technologies, het is ook niet meer alleen Dell. We hebben natuurlijk ook een aantal overnames gedaan in het verleden en dat maakt nu Dell Technologies. En dan helpen we de klanten dus niet alleen op met de werkplek en de hele transformatie van de workforce, maar ook van edge locatie tot aan wat is er nodig om een krachtig datacenter en multicloud omgevingen te bouwen. En daarnaast zorgen wij er dan voor dat je data eigenlijk overal veilig, snel, betrouwbaar beschikbaar is. Dus uiteindelijk kan dat alleen als je hele goede cybersecurity oplossingen dan kan bieden. Wat we doen, backup recovery en dataprotectie. En als we dan even terugkomen op jouw onderwerp, waar jij mij eigenlijk voor belde, dan zie je dat we een heel AI-platform bieden. Want dat past natuurlijk heel mooi in het vakgebied waar wij in zitten. Stel nou voor dat de workload AI is. Hoe bouw je dan eigenlijk het fundament, de infrastructuur, om echt een heel mooi AI-platform neer te zetten? Wij noemen het de Dell AI Factory. Mm-hmm. En daarmee kan je eigenlijk een dusdanige mogelijkheid bieden aan klanten om hun eigen AI, GenAI oplossingen te bouwen en te beheren en op te draaien en te schalen. Op een manier dat niet alleen vandaag helpt, maar ook ze helpt naar de toekomst toe. Dus ook meedenkend in als je weet dat het niet de eerste en de laatste AI-oplossing is die je bouwt. Want daar gaat het natuurlijk nu volledig over.
Ja.
Hoe zorg ik ervoor dat het dan ook mee kan schalen met wat ik aan het doen ben? Dus dat zijn de dingen. Dus van edge tot aan cloud, van je eigen omgeving waar je elke dag op werkt, je werkplek, tot aan de grote datacenters, tot aan hyperscalers en neoclouds aan toe.
Zou je daarbij kunnen zeggen dat je bedrijven eigenlijk aan de hand neemt in de ontwikkeling op het gebied van AI en het ook het toepasbaar maken van AI binnen bedrijfsvoering?
Ja, eigenlijk doen wij dat. Kijk, en mensen praten vanuit de organisatie waar wij natuurlijk met name de verbinding mee hebben, of het nou enterprise of public of de kleinere organisaties zijn. Met name over wat ze willen doen met AI. Maar ja, je kan het niet beginnen inderdaad. Daarvoor moet je eigenlijk een beetje aan de hand worden meegenomen. Wat heb ik dan nodig om überhaupt die learning modellen neer te zetten of die generative AI toepassingen te kunnen draaien of mee te kunnen bewegen op mijn business? En daar moet IT echt wat voor gaan doen. En dat is precies waar wij de IT-organisatie aan de hand meenemen. Hoe pak je dat dan aan en kun je leveren wat de business van jou verwacht?
Ja, als we nu even naar de praktijk vertalen, hè, toepassen van AI, daar zijn vaak wel discussies over de betrouwbaarheid van AI. Noem bijvoorbeeld rapportagestukken bij accountants en dergelijke. Daarvan zegt men nu nog steeds van het is eigenlijk te onbetrouwbaar nog om daar dat allemaal te automatiseren. Maar nu weten we inmiddels dat daar aan de hand van voorbeelden ook weer ontwikkelingen zijn.
Ja, die toch een betrouwbaar model laten zien eigenlijk. Hè?
Als je kijkt naar de ontwikkeling van AI en dan een heel mooi onderwerp betrouwbaarheid en de uitdaging die we daar hadden, zie je dat we inmiddels veel geleerd hebben over één, hoe je de governance moet doen. Dat je heel goed moet weten of je datasets correct zijn en dat je ze schoon houdt. En het derde is dat het model je continu moet leren en trainen. En wat je nu dus ziet in hele mooie voorbeelden, de gezondheidszorg was natuurlijk al heel vroeg met AI. Dat denk bijvoorbeeld aan diagnoses stellen op basis van in oncologie met MRI-scanners. Maar je ziet dat we al veel beter meer diagnoses kunnen stellen, veel minder misses hebben. En dat zit inderdaad onder andere op radiologie en pathologie. We hebben de modellen op veel grotere sets kunnen trainen en veel langer. Je ziet het ook in de industrie op logistiek. Dus veel meer voorspellend onderhoud. Maar ook bijvoorbeeld bij onszelf thuis. Als je kijkt, bij Dell Technologies hebben wij 4 kritische processen gepakt. En door het model A goed te trainen, zelfgebruik. Tweede, hoe zorgen we ervoor dat als de dataset nog niet correct is, wat halen we eruit en waar zorgen we ervoor dat die scherper wordt? Dus door feedback zie je nu dat mensen echt zo goed kunnen vertrouwen op de tools die ze hebben gekregen. Dat je dataset groot genoeg is. Structureel traint, dat je het goed controleert, je governance erop goed is en dat je niet ook naar vertrouwen gaat dat het goed is. Dat hebben we natuurlijk in het begin gezien toen net generative AI opkwam vanuit de consument. Het was natuurlijk heel leuk om te zien wat er kon. De bedrijven gingen daar vrij makkelijk in mee, maar hadden nog niet door dat het wel degelijk ook aankomt op een stukje verantwoordelijkheid. Controleren wat je terugkrijgt. Begrijpen welke datasets erachter zitten en ook begrijpen wat het product wel en niet kan. Wat kan generative AI voor jou betekenen? Wat is ChatGPT? Is het inderdaad een intelligent product of niet? Dat is het natuurlijk niet. Het is een getraind product die voor jou tekst op een nieuwe manier op basis van je prompt maakt. Maar zet eigenlijk, als je het heel plat slaat, woorden achter elkaar gebaseerd op de training die die van je gehad heeft. En dat zegt dus iets over de context dat product niet begrijpt.
Nu is
en als je dat maar goed snapt, dan kun je dus steeds meer gaan vertrouwen op AI, want je weet wat het wel, maar je weet ook wat het nog niet kan of wat je het moet doen, dat het wel kan.
Ja, en dit is vooral, denk ik, ook bekend bij de early adopters en waarschijnlijk ook bij de IT-technici.
Ja.
Maar dan is het uiteindelijk de eindgebruiker, hè, het personeel van bedrijven, die dit ook moet begrijpen. Hoe zie je die ontwikkeling? Want dat is natuurlijk het afgelopen jaar. Hè, is men ook gaan zoeken. Dan wordt wel eens gesproken over shadow AI. Op het moment dat het bedrijf het niet voldoende omarmt, zie je dat medewerkers zelf soms uit nieuwsgierigheid ook aan het experimenteren gaan. Hoe zie je dat de komende periode zich ontwikkelen?
Ja, wat ik wel zie is dat als je als organisatie het niet voldoende biedt, dan gaat met net als met elke andere tool. Dat was vroeger met Google Apps en je hebt het met Dropbox gehad. Je hebt het met heel veel verschillende eigenlijk tools die je eigenlijk als consument al thuis hebt en waarvan ik dat wil ik ook op mijn werk gebruiken. Zie je dat bij ChatGPT ook. Mensen gaan het dan zelf gebruiken ongemanaged, dus niet beheerd. En dan kunnen er een paar dingen gebeuren. 1, ze gaan dingen van het bedrijf als informatie op een openbaar model gooien, op een large language model, waardoor je eigenlijk ook data deelt. Eigenlijk met de wijde wereld. En daarmee kan je ook data breaches krijgen. Dus dat mag je nooit doen. Want die data wordt niet weggegooid. Die blijft daar. En iemand anders die een vraag stelt, krijgt dus de data van jouw bedrijf terug. Dat is wat we leren. En dat is wat ze niet kunnen doen. En dat betekent dus dat je vanuit een organisatie veel strategisch moet kijken. Wat ga ik met AI doen? Wanneer start ik? En wie heeft het meeste nodig? En wie heeft daar het meeste voordeel aan? Dat hij eigenlijk meer leven in zijn dag krijgt. Of veel meer impact kan maken. En wat bied ik die persoon dan? Waardoor de tool die je de persoon geeft ook altijd beter is dan het eigen initiatief dat iemand zou hebben om dan zelf wat op te gaan zoeken. Dus als je dan werkt met de data van de organisatie zelf, het is een veilige omgeving, het is een betrouwbare tool, het is genoeg getraind. En het zit op een werkgebied waar ook de behoefte echt zit. Want als je iemand een tool geeft waarvan hij denkt, ja, het is leuk dat ik het heb, maar ik weet niet echt wat ik ermee moet en wanneer ik het nou eens ga gebruiken en krijg nog niet terug wat ik wil. Dat zie je eigenlijk in de hele brede co-pilot adoptie. Als die niet voldoende geïnitieerd wordt vanuit in welk proces gaan we het gauw echt inzetten en wat levert het de medewerker dan op, dan wordt het ook weer net zoveel niet gebruikt. En heeft het bedrijf dit idee dat ze veel in IT hebben geïnvesteerd, maar de voordelen er nog niet uitzien.
Precies.
Dus en niet investeren is geen optie,
nee.
Maar investeren zonder begeleiding is ook geen optie.
Nee, en dat is natuurlijk inderdaad het discussiepunt van hoe kan je nu op korte termijn al toonbaar maken dat die investeringen eruit komen? Of heb je toch te maken met een langetermijn investering? Hoe moet je dat aanvliegen als bedrijf?
Ja, dan pak ik terug hoe wij het zelf doen. Kijk, wij hebben gekeken naar onze eigen organisatie en onze organisatie om eigenlijk te leveren waar ik mee begon. hebben wij natuurlijk een aantal businessprocessen. Van het bouwen van de producten of het ontwikkelen van de producten. De supply chain die erachter zit. De salesorganisatie, de supportorganisatie, de serviceorganisatie. Wat zijn dan kritische processen waarin je eigenlijk weet, daar zit heel veel werk in wat of veel tijd kost, repetitief is, waar fouten gemaakt kunnen worden als je niet alle informatie op tijd hebt of waardoor het heel veel tijd gaat kosten. En daarin hebben we echt door goed onderzoek 4 pilots bedacht. Eentje in de supply chain, eentje in de ontwikkeling van het product, eentje in support en eentje in sales. En toen hebben we daar gekeken waar het de meeste tijd in dat proces zit. Wat je eigenlijk wil teruggeven aan de medewerker. 1. Door dat product te geven, maar waardoor het ook leuk wordt om het te gaan gebruiken. Maar 2. Dat je dus tijd meekrijgt, als bijvoorbeeld in sales, tijd met klant. En ga je met die 4 dingen beginnen. Dus niet op alle gebieden tegelijk, maar kies nou eens een paar domeinen. En ga dan heel gericht kijken wat werkt wel, wat werkt niet. Dan ben je in staat werkelijk dat voordeel te halen. Maar zie je dat voordeel dan overnight? Nee, want je moet, het valt of staat niet met de technologische implementatie. Het staat er ook mee dat je een cultuurverandering moet halen. Want er is niks zo lastig als in een cultuur waar iemand het altijd al zo gedaan heeft, dat hij nou zijn werk anders moet doen. Ook al kan je alleszins voorstellen dat het helpt, dan nog steeds wil dat nog niet zeggen dat iemand het ook gaat gebruiken. Dus de team betrekken en daarin heel goed weten hoe je het vanuit elke leider en vanuit elke cultuur in elk land goed embed. Dat gaat je helpen om het eigenlijk een succes te maken. Dus je begint bij je proces. Dan kijk je echt vanuit de techniek. Waar zou je het dan doen en hoe implementeer je dat dan? En de derde is hoe zorg ik ervoor dat het in de cultuur echt langzamerhand steeds sterker gaat worden. En in welke stapjes werk je dan? En dan ga je het voordeel pas pakken. Maar dat is heavy lifting, kan ik vertellen. Want ook voor ons, wij moeten voornamelijk om de mensen allemaal dat te zien. Want ze zien het niet altijd direct. Moet je ze elke dag weer inspireren, helpen, voorbeelden geven. Het zelf voordoen. En ook blijven controleren of mensen echt hun werkproces veranderen. Dat ze het anders aanpakken op een dag.
En dat is natuurlijk niks zo moeilijk als menselijk gedrag veranderen. Dat is natuurlijk een feit. Je had het net al heel vaak over datasets. Dat is nog steeds wel waar het allemaal begint om AI op een goede manier toe te passen, toch?
Ja.
Die datasets op orde hebben.
Klopt. En als je kijkt naar een dataset, is het meestal ook niet 1 dataset. Je hebt namelijk in je organisatie, en het maakt niet uit welke, maar met name ook de data-intensieve organisatie, heb je zo ontzettend veel datasets vanuit allerlei verschillende applicaties. En meestal als je nu eigenlijk kijkt naar wat iemand nodig heeft in het proces, hebben ze eigenlijk veel meer, laten we zeggen, datasets nodig dan die ene binnen die ene applicatie. Je wilt dingen samenvoegen. Dus dat is lastig. Het tweede wat lastig is dat elke dataset met verschillende type data ook verschillende regels heeft. Want dan komt het erop aan, ja, maar nu ga ik klantdata op een bepaalde manier gebruiken. En kan dat dan wel op die manier? Dus hoe raak ik dan bijvoorbeeld niet in een privacyproblematiek? Of hoe zorg ik ervoor dat ik wel de data gebruik waarvoor het bedoeld was? Dus dat zit er ook achter. En het derde is, ook al zou ik al die datasets gebruiken, zijn ze allemaal even bruikbaar of hebben wij over de loop van de tijd wel heel veel data bewaard en nooit veel gedaan aan data lifecycle management? Want soms kun je dingen ook natuurlijk gewoon weggooien. En daar zijn we gewoon als mens niet goed in. Dat doen we thuis al niet. Dat doe je in je mailbox al niet. En waar zit nou heel veel data? Is natuurlijk in de ongestructureerde informatie. Ja. En in die ongestructureerde dataset, daar zit ook de meeste rommel. En omdat we altijd wel denken, ja, maar misschien zit er toch iets goeds tussen. Ja, dat is de vraag.
Dat zijn eigenlijk hele praktische tips vanuit het huis bekeken. Dat vind ik een hele mooie overigens. Maar met andere woorden, voor de komende periode. En dan hebben we voor die uitdagingen die er zijn. Dus hou die balans eigenlijk in de gaten, zeg je. Tussen innovatie, compliance en ook de groei die uiteindelijk aan het einde van de rit AI zeker gaat brengen.
Ja, klopt. En er is ook nog een andere reden om het te doen. Want je kan, als ik het heb over de governance en ik heb het over de compliance, dan automatisch raak je ook een ander ding. En dat is sustainability. Want, en daarmee ook gelijk kosten. Want hoe meer data je bewaart, als een prompt, dus met een aantal tokens, hoe meer data het moet raken en bewerken of regelen en weer je terugschrijft, hoe meer energie je verbruikt, hoe meer storage je bewaart, hoe meer onzuiver je originele dataset wordt. Maar op het moment dat je meer storage bewaart, meer rekenkracht nodig hebt om de token uit te voeren, noem het allemaal maar op, dan betekent dus ook dat met het energieverbruik je minder sustainable bent, maar ook veel meer kosten gaat maken die misschien niet nodig zijn. Dus ja. Er zit wel degelijk je moet wel degelijk nadenken, ja, ik ga veel met AI doen, dat gaat maar meer IT kosten. Daar ga ik ook wat voor terugkrijgen. Maar je kan, als je het niet beheerst en de beheer goed voor elkaar hebt op je governance, je datasets, je lifecycle management, de keuze die je maakt, wel degelijk in hele hoge kosten belanden, waarin je achteraf denkt, nou, misschien was dat ook niet zo handig, misschien hadden we dit anders moeten aanpakken. Dan kan je beter aan de voorkant denken.
Precies, nou, dat zijn hele praktische tips. En daarbij weer terugkomen met het platform wat jullie ontwikkeld hebben, dat zou dus een goede leidraad kunnen zijn om die AI te omarmen.
Ja, want wij hebben eigenlijk, als je al in een hele kleine setup begint en je hebt een stukje infrastructuur nodig, dan kan je natuurlijk, je kan dingen in de cloud oppakken, maar wat ik net al zei, je hebt soms al je datasets on-premise staan. En je wil die datasets misschien niet in de cloud zetten. Zeker nu niet met geopolitiek, soevereiniteit die als discussie speelt. We kennen allemaal de risico's die we nu misschien ook al dagelijks net zoveel in het nieuws horen als wat gaan we met AI doen. Ja, op dat moment is het wel fijn dat je iemand je kan helpen met een soort van basisconcept, noem het een blauwdruk, klein begin, waarbij je zegt, oké, dit heb ik hoef niet opnieuw te beginnen, maar ik heb wel een soort van setup die ik vanuit klein kan beginnen met daar de juiste servercapaciteit in gaan bezitten, op de AI-vormen die je wil gaan gebruiken, waar de storage al goed geregeld is, waarin je eigenlijk je netwerkcomponent op de juiste manier hebt ingericht en die ook kan passen bij de infrastructuur die je hebt staan. Want vandaag gooi je natuurlijk niet alles over de schutting heen, want je hebt een infrastructuur staan, daar zit het soms wat legacy in. Daarin heb je soms te maken met het feit dat je dat morgen niet kan uitfaseren. En aan de andere kant moet je nu een AI-infrastructuur neerzetten. Hoe kan dat met elkaar passen zonder dat je het kind met het badwater weggooit?
Ja,
nou, dan is het fijn dat je in een kleine setup kan beginnen, maar dat je ook in staat bent om het in de context van wat je al hebt goed te leiden.
Ik denk dat we heel veel stof hebben gehoord tot nadenken en ook inzichten hebben kunnen krijgen. Mag ik je danken voor nu?
Isabel Mol, voor de Benelux, CEO bij Dell Technologies.
Dankjewel, hartstikke leuk.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.